al gecommuniceerd hebben.
Ja, u had een mail gestuurd en ja, aan de hand daarvan dachten wij hier op kantoor, dat hebben we even met mijn collega Remco besproken, om ja, jullie uit te nodigen om, ja, om dit te bespreken. Ja, het verbaasde mij eerlijk gezegd, het hele, nou, het verbaasde me eigenlijk dat we hadden de hypotheek voor jullie geregeld. Hè? En een paar maanden later, volgens mij, belde Rick mij op. Met wat zijn de mogelijkheden om de hypotheek op één naam te zetten of op naam van Vera te zetten. Dat had ik toen niet aanzien komen en toen heb ik daarna, ik heb wat dingen doorgerekend, maar er waren gewoon geen mogelijkheden en ook niet voor Rick om iets anders te kopen. Dat met de verwachting van de alimentatieverplichting die eruit zou komen. Dus daarna heb ik eigenlijk geen contact meer gehad en toen kreeg ik deze mail. Ja, dat is het. Dat is het.
Even misschien wat dingen vooraf, gewoon huishoudelijk.
Ja.
Ik heb al een beetje mijn achtergrond geschetst.
Ja.
Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik al 15 jaar inmiddels met pensioen ben.
Oké. Okay.
En dan moet jij zeggen, dan zie je er toch nog heel jong uit van je leeftijd, maar je hebt die cursus nu niet gehad.
Nee,
dat zou ook een overbodige opmerking zijn. Ik ben gewoon heel jong met pensioen gegaan.
Dat is heel fijn.
Dat vind ik ook. En dat vinden mijn dochters ook. Ja, even vooraf. Ik weet hoe het contractueel gewoon ligt. Wij hebben afgelopen maanden wel al een aantal keren met Allianz te communiceren.
Okay.
Helaas moet dat weer wat Kion.
Ja, ja.
Dat is een ramp.
Ja,
dat is een ramp in het kwadraat.
Ja,
dat ga ik niet eens meer proberen.
Ja.
Ik heb het eigenlijk nog nooit zo slecht meegemaakt.
Ja, nou die ervaring die hebben wij eerlijk gezegd ook als we iets met Kion moeten regelen. Dat is vaak gewoon dramatisch. Dus wij zijn ook altijd, het beheer moet via Kion lopen. Dat is, ja. Dat is gewoon zo. Ja.
Nu heb ik, ik zal er straks wel wat een beetje toelichten. Ik beheer een vastgoedportefeuille, want dat komt zo meteen nog wel even. Daar hebben we ook een heel rijtje hypotheken gewoon lopen.
Ja.
De funding is overwegend. Eigen vermogen, eigen familievermogen, maar ja. Bovenop is natuurlijk redelijk wat gefund extern.
Ja.
Bij een heel rijtje partijen, ABN AMRO, MoneyU, ja. Rabo, ING, Bank of Scotland, Allianz inmiddels,
ja.
En dan ben ik er vast nog een paar vergeten. En in al die trajecten heb ik nog nooit eerder meegemaakt wat we de afgelopen maanden meegemaakt hebben. Het is,
okay.
Het is echt, het is schaamteloos wat daar gebeurt.
Oké.
Okay.
Ja, dat is vervelend.
Omdat überhaupt contact krijgen is al heel lastig.
Ja.
Het duurt ook heel lang, soms dagen, voordat er überhaupt enige vorm van communicatie mogelijk is.
Ja.
Twee is, op het moment dat je dan op inhoudelijk niveau terechtkomt, gaan er allerlei dingen gewoon mis. Ik heb heel expliciet aangegeven in die communicatie wat er aan de hand is.
Ja.
Dat er een hypotheek loopt waarbij de hoofdelijke aansprakelijkheid is van twee personen. En dat die twee personen inmiddels met elkaar in scheiding liggen.
Ja.
En dat ik als vader, vermogensbeheerder, adviseur van Vera eigenlijk gewoon even wat trajecten wil scheiden.
Ja.
Ik hoop dat ik met u de afspraak kan maken dat wat wij nu met elkaar bespreken,
ja.
Dat dat onder ons blijft.
Daar kunt u zeker van uitgaan. Ja.
En dat betekent dus ook dat daar niet van naar Rick gaat.
Daar kunt u zeker van uitgaan. Ja, ik moet zeggen, ik ben blij dat Vera erbij is. Want ik dacht in eerste instantie over, ja, in hoeverre kunnen wij zaken bespreken.
Nee.
Kijk, we kunnen zelf via de mail aangeven dat u zaken regelt voor Vera. Maar ja, in hoeverre kunnen wij daar een zaak verder bespreken. Dus ik ben blij dat Vera erbij is.
Dat is niet te zeggen, het is gewoon Jan.
Oké, Jan.
Frans, heel simpel.
Frans, ja,
om even door te jassen.
Maar,
Vera hoeft hier inhoudelijk helemaal niet bij te zijn. Vera is wel contractpartij.
Ja, precies.
Vera maar... heeft dit al... Ik onderbreken. Ik, sorry. Vera heeft de afgelopen jaren enorm voor de kiezer gehad.
Ja.
Daar kan ik niet altijd... Of daar is het niet, niet zinvol van om al te veel voor te zeggen. Maar oké, okay, we zitten inmiddels in een scheiding.
Ja.
En ik wil mijn dochter maximaal ontlasten.
Ja, dat kan me voorstellen.
Mijn dochter heeft even genoeg aan de kinderen.
Ja.
Mijn dochter heeft ook nog een bedrijfje. En mijn dochter heeft ook nog andere dingen waar ze blijer van wordt dan al de sodemieten van Rick.
Ja.
Want dat is klaar.
Ja. Wij zijn niet op een nette manier uit elkaar
gegaan. Okay.
Het is voor mij net zo goed een verrassing geweest.
Okay. Dus
zonder heel erg in detail te gaan.
Ik ga wel gewoon in detail, recht toe recht aan.
Heeft Rick 6 jaar geleden is dus onze dochter ter wereld gekomen met een SOA die niet bij mij vandaan kwam. Hebben wij een doorstart gemaakt. En ik dacht dat wij een doorstart hadden gemaakt. En die blijken wij nu opnieuw niet gemaakt te hebben, of in ieder geval niet alle twee gemaakt te hebben.
Okay.
Papa en Rick hebben al die tijd geen contact gehad, dus dat is ook de reden dat papa nu als financieel adviseur van mij optreedt.
Ja.
En daar toen niet mee gemoeid is geweest. Dat is mijn keuze geweest. Als ik ergens spijt van heb, is het dat.
Ja.
Rick heeft absoluut niet in tegen gehandeld. En papa gaat dus ook mijn zaken nu weer waarnemen en redden wat het te redden valt.
Ja.
Rick, loopt intussen binnen behandeling voor verslavingsproblematieken en die heeft het gewoon goed op de rit.
Oké.
Goed.
Dat is,
en dan heb jij een klein beetje de achtergrond wat er bij ons ook als verrassing.
Hoeft niet alle details zijn niet meer relevant, maar het is allemaal, allemaal niet leuk.
Goed om te weten. Nee, alles wat hier besproken wordt gaat niet naar Rick. Ik heb al de laatste keer dat ik contact met hem heb gehad, is wat ik zei, dat de NAV gevraagd is wat de mogelijkheden zijn om die hypotheek op.
Daar heb ik natuurlijk geen zicht op welk contact jullie hebben. Maar,
Nee, dat is buiten wat mailverkeer en een keer een telefoontje is dat niks geweest. Maar dat was eigenlijk, dat kan ik denk ik wel zeggen, want dat schaadt Rick helemaal niet. Eigenlijk was dat vrij positief. Vanuit Rick uit in mijn ogen naar hoe hij naar keek om jou te ontlasten. Want hij zei van alles is ermee gemoeid. Goed, ik wist dat is even zonder dat ik hier naar gekeken heb. Of dat was zonder dat ik deze informatie had. Hij wilde een partner alimentatie voor volgens mij €3.000.
Ja, dat is verleden tijd.
Willen wij ook.
Okay.
Willen wij ook.
En hij zei, alles als Vera en de kinderen maar in het huis kunnen blijven wonen. Dat is,
dan heb je hem een half jaar geleden uitgesproken, denk ik.
Dat is het enige wat ze hebben besproken.
Laat ik het samenvatten. Maar dat er dan kennelijk aan de kant van Rick sprake is van wat voortschrijdend inzicht. Voor wat betreft acute familieproblematiek. Het is niet zomaar een scheiding.
Ja.
Er is toch wel heel wat aan de hand. Ik wil Vera echt maximaal ontlasten.
Ja.
Daar zou ik eventueel best wel heel, heel vervelend over kunnen doen. Maar dat gaat gewoon ook niet gebeuren. Mijn dochter die wordt ontlast. Die heeft het zwaar genoeg gehad. Er zijn wat heel vervelende dingen gebeurd. Gelukkig zijn er 2 prachtige kinderen uit voortgekomen.
Ja.
De oudste, Seb. Is niet echt een vreselijk geweldige zwangerschap geweest. Want Seb was er een van de tweeling.
Ja.
Seb zijn broer is in Vera's buik overleden na 4 maanden. Vera heeft 4-5 maanden met een dood kind in de buik rondgelopen.
Dat is heftig.
En dat was ons eerste kleinkind. Ons tweede kleinkind was Kate. Vera heeft al losgelaten dat er inderdaad toen sprake is van een chlamydia of SOBA infectie. In dit geval heel concreet chlamydia. Dat is niet zonder schade gebleven. Kate is geboren met chlamydia. Ernstige ooginfectie, allebei acuut weer terug opgenomen in het ziekenhuis. Diagnose vanuit de doktoren was Oké, er zijn nu 3 opties voor die infectie. We moeten dingen gewoon op kweek gaan zetten voordat we definitieve diagnose kunnen stellen. Een van de opties is chlamydia, maar dat weten jullie zelf. Dus er is heel expliciet gevraagd aan betrokkenen, aan allebei, van is daar sprake van bla 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 bla. Nee, was uitgesloten.
Ik denk dat het risico dat ze blind zou worden, en hoe sneller ze geholpen zou worden, hoe kleiner het risico was. En Rick heeft er bewust voor gekozen om zijn mond dicht te houden.
4 dagen geduurd.
Gewoon naar te gaan.
4 dagen geduurd.
Ja, dat is... en niet dat hij het na 4 dagen verteld heeft. Na 4 dagen kwam de uitslag van de kweek terug en is hij alsnog vrij uitgegaan, denkt hij. Ja. Maar hij heeft het nooit toegegeven.
We zijn in een traject terechtgekomen, inderdaad. Gelukkig is Kate hersteld. Niks aan de hand met het kind. Heel spannend geweest. Maar het was wel tweede kutzwangerschap, om het zo maar even te noemen.
Ja, dat is verschrikkelijk.
Vera is in de ontkenning gegaan. Van nou ja, ze hadden natuurlijk alle 3 chlamydia, elkaar besmet, dochter Kate via het geboortekanaal. En natuurlijk is zich afgevraagd van, kan dat nou, ben jij nou vreemd gegaan, of ben jij nou vreemd gegaan? Dan waren ze allebei natuurlijk niet vreemd gegaan. En maandenlang is gewoon de... ja, broodje aap, vooral uiteindelijk geweest van ja, het is overgedragen via.
Het is mij van alles wijsgemaakt dat ik het al jaren bij me zou hebben, of weet ik veel. Om in ieder geval lang verhaal kort te maken, ligt het aan mij. Ik ben dat zelf ook gaan geloven, hoe naïef en dom ook. En uiteindelijk zijn Rick en ik een doorstart gaan maken. En dat is ook de contactbreuk.
Op dat moment was het nog niet zover, zeg maar, die 3 maanden na de geboorte van Kate, dat er al überhaupt sprake was van een huwelijkscrisis of wat dan ook. De diagnose was voor de time being even van, nou oké, het is op een andere manier tot stand gekomen. Nou, op het moment dat je in die ontkenningsfase zit en je gaat googlen, dan vind je tientallen redenen inderdaad waarop je chlamydia kunt krijgen. Je moet alleen geen wetenschappelijke bron raadplegen, want dan weet je echt wel dat het eigenlijk maar op 1 manier kan. En dat hoef ik niet uit te leggen. Nou, dat gebeurde dus een aantal maanden later. Toen werd duidelijk inderdaad dat er sprake was van buitensporig, frequent, buitenechtelijk seksueel contact. Ja. Over een jaartje of 8, 9 was dat gauwhoer al aan de gang. En vervolgens zijn Rick en Vera een maand of 6, 7, 8 uit elkaar geweest. En pas na die 8 maanden is gekozen voor een doorstart.
Okay.
En toen had ik inmiddels wel het niveau bereikt van ik heb 1 schoonzoon minder. Ja. Ik heb in principe gewoon niet meer met Rick gecommuniceerd. Het was mijn lievelingsschoonzoon. Echt gestopt gewoon met communiceren. Het was voor mij echt wel klaar. Waarbij er wel uitzonderingen waren. Af en toe deed zich wel de noodzaak voor om zakelijk iets te communiceren. Ja. En dat had te maken dan meestal toch wel met het huis, financiën en dat soort dingen. Ja. Nou, even, ik heb al veel te veel gezegd. Sorry Vera dat ik het toch weer even kwijt moest. Dus ik ben vanaf dat moment al geen vrienden meer met Rick.
Ja.
We hebben hem helemaal genegeerd. Dat heeft er ook toe geleid dat Vera heeft gekozen voor een doorstart. Heeft er ook toe geleid dat mijn verstandhouding met mijn dochter al die jaren niet al te geweldig is geweest.
Ja.
We hebben nooit ruzie gemaakt.
Maar
Vera heeft wel eens heel expliciet gezegd van ja, waarom kun je hem dan niet vergeven? Je hebt die en die ook vergeven toen, bla 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 bla. Ja. Ik heb hem dit niet echt kunnen vergeven. Ik was overigens een van de weinigen.
Okay.
De rest van de vrienden, kennissen zijn er maar een paar afgeraakt, die hebben het wel vergeven. En we hebben gewoon 6 jaar lang een hele ongemakkelijke verhouding gehad.
Ja.
We zijn gewoon blijven praten, helemaal niks aan de hand. Maar we wisten zelf ook wel dat, laten we zeggen, de standpunten met betrekking tot Rick wat gepolariseerd waren.
Ja. Dat,
en er zijn tegenwoordig zelfs sierenreclames voor, waarbij je wat handvaten mee krijgt. Hoe je dat kunt vermijden.
Ja.
En ik heb gekozen voor even tot, staat het, een van de 12 tips is daar, je moet even tot 10 tellen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik heb alleen, ik heb alleen tot 10 miljoen geteld.
Ja. Maar goed, we zijn afgelopen juli opnieuw uit elkaar gegaan. Kwam eigenlijk... voor papa en mama als een verrassing. Ik had wel de tekening ontvangen daarvoor en ik was er klaar mee.
Ja.
De timing met de hypotheek was absoluut niet handig.
Nee, dat...
Mag ik wat Frans zeggen, hè?
Ja, uiteraard.
Hé Frans, ik moet even door. Ja? Belangrijkste voor ons is Vera ontlasten.
Ja.
Kan niet altijd, daarom is ze er nu bij. Ik heb 100.000 petten op. En ik heb hier vooral de pet op, juridisch, financieel adviseur. Wat er formeel aan de hand is. En ik hoop dat je goed uitgeslapen bent, want het wordt heel complex. Ik heb 30 jaar bij ABN AMRO gewerkt.
Ja.
Ik hoor bij die zakkenvullers die na de fusie... in 2008 wat anders zijn gaan doen.
Ja.
En die er met een vorstelijke vertrekregeling vertrokken zijn.
Ik kan me voorstellen.
Had geen toekomst meer.
Ja.
Iedereen heeft een wat andere toekomst daar uitgestippeld. Waarschijnlijk, ik heb een collega die je waarschijnlijk kent. Erwin Dreuning.
Ken ik eerlijk gezegd niet.
Okay, Erwin is in 2011 CEO van Stater geworden.
Oké.
Stater is dus de tegenhanger van Kion. Inmiddels was volledig ABN AMRO dochter.
Ja.
En gelukkig... lopen bij ons veel zaken via Stater gebonden financiers. Dus als er al wat was, kon ik vrij snel via Erwin gewoon wat rochelen. En bij Kion kom ik gewoon een stap verder, dan ben ik gewoon niemand. Ik ben daar vertrokken met redelijke zakcentjes. Mijn vrouw was al 30 jaar heel zuinig geweest.
Dat is altijd fijn.
We hebben 100 jaar geleden, nee, 40 jaar geleden... een enorm eigen huis gebouwd, wat inmiddels afbetaald was. Dus er zat ook een enorme overwaarde op.
Ja.
En afgezien van die enorme zak geld die ik meegekregen had, had de bank ook gemeend een vorstelijke pensioenregeling met mij overeen te komen. En dat was voor mij reden om met de bank overeen te komen, dat ik nooit meer terug zou komen.
Ja.
Ik ben ook niet ontslagen, dat heb ik ook altijd tegen mijn dochters gezegd. Ja. Ik heb een goede regeling getroffen en de afspraak gemaakt dat ik nooit meer terug zou komen. En dat is uiteraard in combinatie gegaan met allerlei documenten. Ik heb 30 jaar bij veiligheidszaken gewerkt, met heel veel. Ik weet zelf al niet meer hoeveel non-disclosures ik getekend heb en vaststellingsovereenkomsten. En je kent het allemaal wel.
Ja.
En dat is gelukkig wel van invloed geweest op de hoogte van mijn vertrekregeling.
Ja.
Nou, dat is een enorm probleem natuurlijk. Want als je heel hard gewerkt hebt je hele leven, dan moet je vervolgens wat. Ik had niet al te veel hobby's.
Ja.
Maar ik had wel 3 dochters. En die wilden op dat moment eigenlijk allemaal wonen.
Ja.
En toen werd er al eigenlijk al heel snel een appartementje gekocht voor de middelste dochter. En dat was op het moment dat Vera en Rick eigenlijk een jaar eerder terug waren van een wereldreis van ruim een jaar. Ze hadden op dat moment Antikraak te wonen. Dus toen dat eerste huisje gekocht werd voor Vera is de oudste,
ja,
de middelste dochter. Toen zei Vera, ja, papa, dat wil ik ook wel. Want Vera en Rick hadden al een beetje verkend wat dat wat hun leenpotentieel was.
Yeah.
En ik kon een aardige caravan voor kopen, maar een huis had er niet in. En Dit is eigenlijk al heel, heel snel. Kwam het tweede huisje erbij voor Vera. En ik hoef dat je allemaal niet uit te leggen. En dan worden huisjes gekocht en dan moeten huisjes verbouwd worden.
Ja.
Dus dat moet vervolgens ook allemaal een keer gefinancierd worden. Dat traject is in 2013 gelopen. We zitten nu in 2023. En als ik nu het plaatje teken, dan hebben we nu een vastgoed consortium van de familie Gaven.
Yeah.
En daar hebben de afgelopen 10 jaar hebben er 9 panden in gezeten.
Okay.
Er zitten er nu nog 5 in.
Yeah.
Heel simpel, we hebben er allemaal 1. Mijn vrouw en ik hebben nog maar 1 pand. 2 dochters hebben, Vera heeft nog maar 1 pand. Ja, pand.
Dus, opbouwen.
Ik was
zo blij met wat
ik heb
bakstenen.
We zijn,
okay.
we zijn iedere dag opnieuw als we terugkomen blij.
Ja, ga maar door.
Maar Vera heeft nog een pand. En middelste zusje heeft inmiddels ook nog maar 1 pand. Heeft er heel lang 2 gehad. Hebben we weer verhuurd. Dus we zijn hier ook gaan verhuren.
Ja.
We hebben ook nog een pandje gefinancierd van een vriend. En, met wat we vervolgens gedeeltelijk terughuurden. Dus, en oh ja, de jongste die heeft er nog 2. Eentje waar ze woont, eentje wat ze verhuurt.
Okay.
De jongste, daar hoef ik me helemaal niet druk over te maken.
Die heeft geen relatie.
Die heeft er wel een relatie.
Oké, okay, oké. Okay.
Maar die heeft niks te zeggen.
Maar die is papa lang voorbij.
Okay.
Dat is ook, denk ik wel, een van de grote uitdagingen die ze heeft. Die heeft verschillende bedrijfjes opgeleid als lerares, aardrijkskunde, okay. Nooit voor de klas gegaan. Maar gelijk business gaan doen. En dat gaat gewoon, gewoon voortreffelijk. Dus daar hebben we gelukkig geen omkijken meer naar.
Ja.
Onze middelste dochter hebben wij ook geen omkijken meer naar. We hebben net de tweede pandje verkocht. En dat doet dus wel nog wat vermogensbeheer voor haar.
Ja.
Zij heeft een te verwaarloze hypotheek op wat ze heeft, maar wel een heleboel centjes. Dus materieel hoef ik me over die jongste 2 allemaal niet meer zorgen te maken. Ik dacht dat ik me over Vera ook geen zorgen hoefde te maken. Want aan de. Want wij hebben materieel financieel niet te mopperen. En aan de kant van Rick hebben ze al helemaal niet te mopperen, want er zit nog 10 keer meer. Maar dat even terzijde. Vastgoed, dingetje van de familie Graven.
Ja.
Fulltime, 8 jaar mee bezig geweest. Kopen, verkopen, verbouwen, ja. Allerlei dingetjes. Dus er moeten juridisch allerlei zaken geregeld worden. Huwelijksrecht, erfrecht, al dat soort dingen. Financieel best wel veel zaken geregeld worden,
ja.
Heel veel extern geleend. Wij schenken natuurlijk voor een groot gedeelte, maar een groot gedeelte dat zijn gewoon ook familiehypotheken. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen wat familiehypotheek is. We lenen een smak geld tegen maximale rente, hun trekken. Kinderen trekken dat af van de belasting en bij ons komt dat bruto netto in box 3 binnen en wij schenken vervolgens weer terug. En wij schenken zodanig terug is dat ze, niet dat ze, we zijn begonnen met renteloos eigenlijk netto.
Ja.
En dat hebben we vervolgens omgebouwd, want al die hypotheken die zijn allemaal 10 keer aangepast naar aanleiding van verbouwing, nieuwe inzichten. We zijn gestart met de situatie renteloos. Hebben we heel snel eigenlijk al omgezet naar een situatie renteloos en aflossingsvrij. Wat we eigenlijk heel simpel deden, begonnen met een annuitaire lening. Rentecomponent die werd helemaal teruggeschonken, hetzij via de fiscus, hetzij via ons. En we zijn heel snel voor de aflossingscomponent een tweede leendeel gaan introduceren, waardoor je eigenlijk het effect kreeg dat de annuitaire lening ging heel langzaam over naar aflossingsvrij.
Ja.
En daar hebben we er zelfs nog een beetje aangedikt uiteindelijk qua schenkingen. En ze hielden uiteindelijk allemaal wat over. Er zit eentje bij die hield wel heel veel over per maand. Maar dat had te maken met een verhuurconstructie voor het tweede pandje wat we hadden. Ja, ja. Dus die zat gratis te wonen en die kreeg 1000 euro per maand bij. Maar dat even terzijde, papa Jan. Ik ben inmiddels een stukje ouder. Ik krijg in de loop van dit jaar nog meer geld. Want deze jongeman die gaat van Drees plukken over een paar maanden. En dan krijgt hij ongevraagd nog bovenop die enorme geld, berg geld, krijgt hij nog AOW. Dus ik was echt wel een beetje van plan om van mijn leven verder te gaan genieten. Dit af te bouwen, om goed geregeld naar de dochters. Naar alle drie. Totdat.
Ja.
Totdat deze raket op het vastgoedimperium afkwam. En dat echt lekker helemaal kapot geschoten worden, dat zal heel lastig worden, maar... De dreiging is natuurlijk dat hier gaten ingeschoten worden die vervolgens weer door gaan werken naar. Nou, dat gaat met mij niet gebeuren. Dus er vinden nu gewoon allerlei activiteiten plaats. Ik ben hier fulltime mee bezig met het hele scheidingstraject om het allemaal recht te breien.
Mag ik vragen wat daar nu de status van is? Is er een convenant?
Ik kan dat vertellen heel kort. We zijn 9 maanden onderweg.
Ja.
We zijn al 7 maanden aan het mediaten.
Ja.
Ieder mediations proces is uiteindelijk mislukt.
Okay. Nee,
waarbij oké, is goed dat je dat...
Helemaal in het begin, in de tijd dat Rick met jou contact heeft gehad. Toen was Rick nog welwillend en de beste voorbereidingen en weet ik veel wat allemaal. En toen heeft hij zelf al getekend. Toen is er een advocaat geweest die heeft gezegd... Goh, met deze achtergrond ga ik dit niet ondertekenen. Dat gaan we niet doen zo. En toen zijn wij van een digitaal echtscheidingsconvenant doorgestuurd hierheen. En op dat moment is er bij Rick een knop omgegaan, een lampje aangegaan. Is iemand anders, weten we niet precies, maakt het niet uit. Maar gooit hij zijn kont volledig in de krip en zijn zijn eisen heel anders. Is zijn beleving heel anders en is eigenlijk alles heel anders. En sindsdien... Ja, staakt iedere mediation poging. Waarbij we nu op het punt belanden waar we gewoon naar de rechtbank moeten.
Ja. Ja, dat zal dan...
We zijn het helemaal eens geweest. Dus het is het eerste convenant...
Binnen 1,5 maand, denk ik.
Was vrij snel geregeld. Ja. Dat was via een online traject. Ze waren het overal over eens. Over de alimentatie, over de kinderen, over de inboedel, over het hele traject. Vervolgens heeft het online traject gezegd, oké, dan is dat bij deze afgerond. En dan gaan we nu zeg maar de echtscheidingsadvocaat inschakelen die het allemaal gaat formaliseren via de rechtbank.
Die heeft het woordje verslavingsprobleem gelezen.
En vervolgens las die, wat er gebeurd was in het convenant is wel, en dat is wel heel belangrijk. In het convenant was Rick maximaal gespaard. Dus de hele... seks, porno, problematiek en die 100.000 affaires, dat is er helemaal buiten gehouden. Alle collateral damage die inmiddels veroorzaakt was, dat was allemaal buiten gehouden. Het belangrijkste was en is nog steeds, Vera wil haar kinderen hun vader niet ontnemen. Ja, dat is wat anders.
Ik vind niet dat Rick recht heeft op de kinderen, begrijp ik niet verkeerd. Ja. Ik vind wel dat de kinderen recht hebben op hun vader.
Ja. Ja. Vera wil haar kinderen hun vader niet opnemen en zo zitten we daar nog steeds in.
Ja.
En dat is geen gebaar naar Rick, maar dat is gewoon sek naar de kinderen.
Ja.
Nou, het is vervolgens bij een advocaat terechtgekomen. Die is vervolgens door gaan vragen op dat verslavingstraject. Nou, er was toen niet de bereidheid om zeg maar, de details op dat punt prijs te geven. Die had ook in financieel opzicht nogal wat vragen. Dus waarden van deze constructie die waren wel zichtbaar in dat convenant, maar zij wilde gewoon meer weten. En heeft vervolgens gezegd van, dat ga ik helaas zo niet doen. Kan je van een advocaat? Noor Gerards, Ude, als je ooit een goede scheidingsadvocaat nodig hebt, niet nadenken, gewoon hup naar Ude. Een integer, ik ben professioneel, maar misschien al 1000 advocaten in mijn leven tegengekomen. Gelukkig heel veel goede en gelukkig heel veel integere, maar...
Dus ook eerlijk als zij het gedaan heeft, zei
maar veel. Iemand nog meer integer dan Noor Gerards, dat bestaat niet.
Okay.
Jammer. Ik had heel graag gedaan. Ik heb later
dus
ook...
Dat kan mij nou niet vertegenwoordigen, omdat het zo vermoeid is geweest met Rick en mij in het eerdere contact.
Dus dat is... Maar anders hadden we het eigenlijk wel geweten. Jouw vraag was om er even terug, wat is eigenlijk de status nu? Ja. Vera heeft het eigenlijk al beantwoord. Online traject is afgesloten. We zijn vervolgens zelf gaan mediëren. We zijn heel ver ingegaan.
Wij zijn alleen maar water bij de wijn aan het doen. Ik doe het geen water bij
waarbij,
de wijn, dus het is klaar.
Waarbij het zelf zo geweest is dat we onderkenden inderdaad dat de hoofdelijke aansprakelijkheid die dan ook in die alliantiehypotheek zit, voor Rick zou betekenen dat zou belemmeren inderdaad dat hij een woning zou kunnen kopen.
Ja. En wij het voor de kinderen dusdanig belangrijk vinden dat ze een fijn, veilig plekje hebben waar ze samen met Rick een toekomst op kunnen bouwen. Dus papa heeft aangeboden om Rick zijn hypotheek te gaan verstrekken en we lopen overal vast.
Hij heeft dat aanbod, we hebben hem aangeboden om tegen gangbare rabo-condities, dus geen familiehypotheek natuurlijk, maar gewoon tegen gangbare actuele rabo-condities, hem een hypotheek te verstrekken van max 3 ton, op basis van 50% annuitair, 50% aflossingsvrij, ik geloof dat het zoiets was. Hij heeft daartoe gezegd van, nou, dat zal ik in overweging nemen. En vervolgens hebben we nooit meer iets gehoord. Okay. Ik...
Heeft mij er toen
erbij
willen lappen?
Nee, kom er straks weer terug.
Heeft mij er toen erbij willen lappen? Toen hij in Elshout is geweest om een huis te kopen, heeft hij mij mee willen laten tekenen. En ik had gelukkig door.
Oké. Okay.
Dat ik dat niet moest doen, maar hij is continu bezig.
Ja, stond ook in de mail. Ja, dat is helemaal buiten mij. Want
nee, maar hij zit me van alles en ook bezig.
Maar Rick moet toch ook bij jou langs geweest zijn voor financiering van
hij heeft gevraagd wat mogelijk is. En ik heb toen gezegd dat dat eerste scheiding, of dat afgerond moet zijn. Met de alimentatieverplichting die hij toen tegen mij had gezegd, 3000 euro per maand, dat het gewoon heel beperkt werd. En toen heeft hij aangegeven, dan ga ik in eerste instantie huren. En dan kijk, ik heb toen ook aangegeven, als je gaat huren en alles is afgerond, ik zei, dan kunnen we altijd weer kijken en alles is gesplit, zeg maar, dat je weet van, nou, dit heb ik en dit zijn mijn cijfers over de afgelopen 3 jaar van mijn onderneming. Als dat ook allemaal precies duidelijk is, dan kunnen we kijken wat dan mogelijk is. Maar in mijn beleving was hij gewoon direct, of in ieder geval gaan huren. En hier verder helemaal niks meer bezig geweest. Dus daarom verbaasde mij ook dat hij had geprobeerd dan om...
Hij is al die tijd nog bezig geweest.
Daar heb ik hem niet over gesproken.
Maar hij heeft niet afgetast bij jullie wat hij nog maximaal zou kunnen lenen?
En vorig jaar ergens wel. Heeft hij dat gevraagd en toen heb ik aangegeven met die alimentatieverplichting, want ik zeg, het moet wel eerst op papier staan wat de alimentatieverplichting gaat worden. Ja. En hij zei toen, ja, ga maar uit van 3000 euro per maand. Dus daar ben ik van uitgegaan en toen zei ik, ja, op basis daarvan wordt het gewoon heel lastig, want dan is je alimentatieverplichting zo hoog ten opzichte van je inkomen, dan kon hij eigenlijk weinig.
Ja.
Ik weet niet meer precies wat gedaan, maar dat kon hij niet veel. Dus toen was de conclusie, dat ga ik huren.
Nee, maar goed, ik denk inderdaad dat...
Nog in de periode is dat hij wel willend was.
Ja, en dat Rick natuurlijk ook nu al financieel heel veel balletjes hoog moet houden.
Waarschijnlijk wel.
En, maar goed, dat is eigenlijk allemaal niet zo belangrijk meer. Rick gaan we gewoon afsluiten. En... Dat zal nog wel even duren. Eén ding wil ik je wel meegeven. En ik zeg het nu voor de derde keer. Mijn grootste prioriteit is mijn dochter maximaal ontlasten.
Ja.
Als het niet zinvol was geweest, was ze hier ook niet bij geweest. Maar ik wilde voorkomen dat jij zou gaan zeggen van ja, je bent helemaal geen contractpartij, dus ik ben... Dus ik hou van korte klappen. Ook wel zo praktisch dat Vera dan weet wat hier gewoon aan de hand is. Wij verwachten dat... het is eigenlijk heel simpel. Gedurende de mediation fase is de strategie aan onze kant heel simpel geweest. Rick betaalt 4000 euro voorlopige alimentatie per maand.
Ja. Zolang hij nog bij zijn ouders woont en geen andere lasten heeft.
Okay.
Ja, en dat was keihard. En op het moment dat hij een andere woning zou hebben, zou dat teruggebracht worden naar 3200. En dat komt ongeveer ook overeen met de alimentatieindicatie die hij naar jullie afgegeven heeft. Dat zeg maar rond de 3000 euro.
Ja.
Nou lijkt 4000 euro per maand een hele klap. Echter, als je 3200 euro bijna aan hypotheken moet betalen, dan blijft er niet veel meer over.
Ja.
En als je dan in een woning zit die, als het heel erg koud is, 50 euro per dag energie verbruikt, dan gaat het wel heel erg...
Dat licht niet aan kan, omdat de elektriciteit nog is
toch? Dat is wel heel erg hard. Ja. En dan kun je zo weinig eten wat je wil en besparen wat je wil, maar dan kom je niet rond. Het is allemaal opgelost. We hebben, stond natuurlijk nog een enorme familiehypotheek uit. Was het ergens... Eerst tussen 2 en 3 ton of zo stond er formeel nog uit. En er liep 615.000 euro bij jullie, waarvan, of via jullie en Kion bij Allianz. Wij hebben die 615, die hebben we inmiddels teruggebracht naar 4,5. Dat hebben we gedaan. We hebben eigenlijk de annuitaire componenten die hebben eraf gehaald.
Okay.
Dus er is nu nog 4,50 aflossingsvrij over. Bouwdepot is nog maar beperkt aangesproken.
Okay.
Dus,
dat was 250.000, hè, dat bouwdepot. Dat is toch nog bijna volledig intact?
Dus. Er is 220 zitten we nu. Okay. Dus er is wel 30 al van verstookt. Maar heeft in ieder geval de acute maandelijkse draagkracht is laag. En een stuk wat bij ons heeft, we zien wel dat het loopt. En als het verkeerd uitpakt, dan heeft hij gewoon een fors schot op de erfenis gehad. Jammer dan.
Ja.
Maar we hebben het toch liever terug. Eigenlijk gewoon heel simpel. Mijn vrouw en ik zijn niet op jullie voorwaarden getrouwd. De langstlevende gaat uiteindelijk gewoon bepalen waar de centjes naartoe gaan. En daar hebben we allebei andere ideeën over.
Okay.
Een van de partijen zal ervoor kiezen om 100% naar de kinderen te schuiven. En er is ook een partij die zegt, het is mooi geweest. Ik denk dat het maatschappelijk gezien misschien wel andere wegen zijn.
Okay.
Dat is de reden dat we dat ook dat geld van Vera graag gewoon terug willen hebben.
Ja.
Maar als het niet kan, dan kan het niet. Dat is gewoon jammer. Collateral damage, zeg je dan. Hè? Nou, dan blijft er nog genoeg over om bla 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 bla. Nou, dat is het eigenlijk een beetje het voorgaande verhaal. Wij gaan de scheiding gaan wij vanaf. Wij verwachten dat, want daar bleef ik hangen, dat de druk om die 4000 euro per maand op te hoesten naar Rick dermate groot wordt, dat hij op enig moment toch gaat zeggen, nou ja, het wordt 3000, het wordt 2500.
Hij heeft het kenning gegeven dat hij niet meer wil betalen.
Ja. Wij denken dat dat wel eens heel hard zal gaan.
Ja.
En wij houden er zelfs rekening mee, is dat hij, ja, zoals hij gestart is met de oorspronkelijke intentie van ruim 3000 euro per maand, ook na het uitspreken en vastleggen van een intentie van een veel lager bedrag, er toch uiteindelijk wel eens voor zou kunnen kiezen om dat bedrag naar nul terug te brengen.
Ja.
Ik geloof niet, gelet op het voortraject, dat kinderen zijn pas 6 en 7, dus daar heeft hij nog 15 jaar te gaan. Ik denk niet dat je dat traject integer als vader gewoon af gaat maken. En ja, dat calculeren we wel in.
Ja.
Financieel, hij begint ook al onder zijn bezoekweekenden uit te komen. Of zijn zorgweekenden, weet ik veel allemaal. Dus,
dat is verhaal.
Dat tekenen zijn er.
Dat zal,
Hey, nou lijkt het alsof dat we in een enorm complexe vechtscheiding terechtgekomen zijn. Niets is minder waar. Het is allemaal poepsimpel.
Dat is mooi.
Waarom? Omdat dit hele geval en de raket die daarop af zou komen, daar hebben we wat luchtafweer geschud voor in stelling gebracht. En we gaan de scheiding inhoudelijk heel erg versimpelen.
Okay.
Dus dat hele verhaal dat loopt helemaal niet mee in die scheiding.
Okay.
Wij nemen genoegen met datgene waarvan de rechter uiteindelijk zal bepalen wat redelijk is.
Okay.
Wat dat ook is. Als dat nul is, is dat nul. Dat 1000 euro is, is dat 1000 euro. En dat zal zeker geen 3000 euro zijn.
Nee, dat.
Wij zouden al heel erg blij zijn met
500.
Nee, nou, dat, nee. Wij denken dat die op het moment dat het via de rechter moet, dat we ergens tussen de 1000 en 2000 uitkomen. Tenzij die trema-berekeningen die zijn gemaakt op basis van de laatste inkomensgegevens die we gewoon hebben van twee kanten.
Nee, ja.
Maar
ja.
De laatste inkomensgegevens van Rick dateren van 2020. Vraag je. Er is geen definitieve aangifte van 2021. Er is geen definitieve aangifte of aanslag, sorry, van 2022. De hypotheekverstrekking van richting Allianz heeft plaatsgevonden, overwegend op basis van het inkomen van Rick.
Ja, dat klopt.
En dat kan nooit zo geweest zijn dat daar 2021 in is meegenomen, want daar lag en ligt nog steeds geen definitieve aanslag.
Ja, alleen ik denk dat Allianz het zou ik even door moet zoeken. Ik denk dat Allianz die aanslagen niet opgevraagd heeft. Dat ze met een aangifte inkomstenbelasting al genoeg hebben genomen. Dat gebeurt wel vaker.
Ja.
Niet iedere geldschrikker vraagt een aanslag op.
Dus even dan voor mij.
Ik denk dat het wel op 2021 gebaseerd is.
Even voor mijn beeld, want anders. Dus u denkt dat. Dat Allianz, zeg maar, die uiteindelijk die kredietwaardigheidsbeoordeling gemaakt heeft.
Ja, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Maar ik kan even, als we het renteaanbod van destijds erbij pakken. Even kijken hoor. Nee, ik heb sowieso geen aanslagen in het dossier. Ik denk niet dat zij dat opgevraagd hebben. Even kijken. Als we hier. Kijk, dit is de documentenlijst van Allianz, van het renteaanbod. Wat hebben wij nog van u nodig? Aangiftes, jaarrekeningen. Er zitten geen aanslagen tussen. Dus dat vragen zij niet op.
Dit heb je ook, dit document, Vera?
Als het goed is wel, want het is door jullie bij.
Ze sturen hem een keer erachteraan, Vera. Geef jouw eigen e-mailadres maar op, Vera.
Oh, Vera.
Ja.
Apenstaartje laserconcepts.
Sorry?
L-A.
Ja.
Laserconcepts met een C.
Ja.
Ja, .nl.
Ah, oké. Top. Ja. Maar dat gebeurt vaker. Ja, veel geldverstrekkers vragen geen aanslagen op. En dat kan. Ja, eigenlijk gebeurt dat best wel vaak dat we dat niet aan hoeven te leveren. Dus dan is de aangifte IB en de jaarrekening. Van het jaar daarvoor, want het is in 2022 hebben we het aangevraagd. Dus over 2021, ja, dan kan het dus inderdaad zijn dat daar nog iets aangepast.
Dat er genoegen genomen is met een voorlopige aanslag.
Ja, nou, geen voorlopige aanslag, maar de aangifte, inkomstenbelasting en de,
ja.
En de jaarrekening die opgesteld is.
Dat is inschatting aan uw kant. Op basis waarvan. Voordat jullie überhaupt met, komt de klant bij jullie, die gaat vragen om een hypotheek. Dan gaan jullie standaard naar allerlei gegevens vragen. En dan gaan jullie ook eigenlijk de te verwachten draagkracht eigenlijk, of het hypotheekpotentieel vaststellen op basis van de inkomsten en indicaties die de klant op dat moment afgeeft.
Klopt, ja. En van een ondernemer vragen we dan de aangifte inkomstenbelasting. Als het een eenmanszaak is, dan is dat eigenlijk al voldoende, want dan zit daar vaak ook de jaarrekening in. En anders de jaarrekening, losse jaarrekening, van de drie voorafgaande jaren. Dus in dit geval is dat 2019, 2020 en 2021. Het gemiddelde daarvan, of als 21 lager zou zijn dan het gemiddelde, is de laagste van die twee. Het gemiddelde van dat stellen wij vast als inkomen. En dat is onze indicatie wat wij dan aangeven. Nou, dit kan je lenen. En vervolgens dienen wij op basis daarvan de aanvraag in. En dan stelt de geldverstrekker dus de documentenlijst op. En dan zullen ze die documenten opvragen. Sommige geldverstrekkers vragen wel een aanslag op. Ja, dan moeten we dat nog navragen dat die er al is.
Gaan jullie shoppen?
Sorry?
Gaan jullie shoppen?
Wij kijken wel dat wij tussen verschillende geldstrekkers kijken. Wij kijken van tevoren wat de beste geldstrekker is qua rente en voorwaarden. Ja, daar doen we een check op.
Ja, maar jullie gaan niet simultaan verschillende aanvragen doen en kijken waar uiteindelijk de beste offerte uitkomt.
Nee, omdat we weten welke rentes dat we aanvragen, dienen we in principe één aanvraag in. Op het moment dat we hebben wel eens dat het bijvoorbeeld een overdracht is van een woning of dat het net wel of niet past en dat de overdracht heel kort is, dan willen we een backup hebben. Dus dan dienen we twee aanvragen in. Maar in principe is het altijd één aanvraag bij de beste partij.
Dus de berekening, zeg maar, die jullie vooraf maken op basis waarvan jullie al een indicatie geven naar de klant, is gebaseerd op op richtlijnen, zeg maar, die jullie krijgen van de verschillende hypotheekverstrekkers.
Ja.
Daar hebben jullie waarschijnlijk rekenmodellen voor, bla bla bla.
Ja, dat staat allemaal in ons advies.
En die verschillen waarschijnlijk per hypotheekverstrekker. En als jullie je gewoon houden aan die richtlijnen die die hypotheekverstrekker gewoon daarin afgeeft, dan wordt het daar formeel wel aangevraagd. Maar weten jullie eigenlijk al van tevoren van dat komt er probleemloos door?
Die inschatting maken wij van tevoren inderdaad. Als we zien dat het op basis van het inkomen past, ja, dan moet het wel heel gek zijn. Wil het niet?
Ja. Ik dacht dat het commitment, zeg maar, wat jullie dan af konden geven, al wat harder was. Jullie maken gewoon die berekeningen en bla 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 bla. En nou, dat kun je hebben, bla 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 bla. En dat het formele traject erachter eigenlijk alleen maar administratieve afwikkeling is. Want jullie hebben die berekening al gemaakt en bla 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 bla. Maar
nee, dat ligt echt volledig bij de bank. Die zullen alle documenten controleren en zij geven dan uiteindelijk een akkoord of niet. Wij geven eigenlijk puur een indicatie en zeggen wel dat het mogelijk is volgens ons. Maar verder ligt alles eigenlijk bij de bank. En okay. De bank beslist uiteindelijk of dat zij de hypotheek verstrekken of niet.
Okay. Nu, ik moet even nog iets opbiechten. Hoe zitten we met de tijd, Vera? Want Vera moet om.
10:30.
Tot te laat hebt u uiterlijk?
Nou, ik heb
geen afspraken meer.
Nee.
Nou, Vera moet uiterlijk om 2:15 weg.
Ja.
We zijn met 2 auto's, dus het gaat gewoon. Ik zal proberen dat we 2:15 halen, ja. Maar misschien gaat het gewoon langer duren. En als dat wat u betreft geen probleem is, dan gaan we gewoon even door.
Wil je antwoorden aan de kinderen, maar ga verder.
Waar we nou blijven hangen?
Ja, bij het akkoord van de bank.
Ja. Oké. Okay.
Jij dacht dat wij
en jullie gaan in principe niet shoppen, maar jullie hebben dat van tevoren al eigenlijk allemaal gewoon berekend.
Ja.
En dan gaat het voor de goede orde nog even richting hypotheekverstrekker, die eigenlijk gewoon checkt of jullie je eigenlijk wel aan de richtlijnen gehouden hebben. En als dat zo is, dan komen er standaardbrieven uit en blablabla. Vraag je wat ik wel heb in dat kader is, wij, Allianz die heeft een online platform, Allianz maakt gebruik van Kion.
Ja.
Kion heeft een online platform, waar eigenlijk alle communicatie, waar langs eigenlijk alle communicatie met de klanten moet verlopen. Als het je daar niet lukt, dan lukt het je ook niet om überhaupt in contact te komen met Allianz, maar dat heb ik u al uitgelegd.
Ja.
Maar dat kunt u helemaal niet helpen, want ze zijn inmiddels de grootste. Het is dan maar zo zoals het is. Maar wat ik in het online dossier wel gezien heb, is dat... Nee, ik bleef hangen, ik moet wel nog wel wat opbiechten. Laat ik dat eerst even doen.
Ah, ik dacht dat dat over de tijd...
Ik ben een enorme vrek. Maar dat had hij natuurlijk al lang al door en anders krijg je ook helemaal nooit zoveel centjes bij elkaar. En dat kan ik helemaal niet meer afleren. En ik heb ook al gezegd dat er het niet gebleven is bij een initiële familiehypotheek, maar dat er heel vaak mutaties plaatsgevonden hebben.
Ja.
En ik heb u ook al uitgelegd dat ik mijn verstandhouding met Rick nou niet bepaald zodanig is, dus dat wij iedere week gingen biljarten of wat dan ook. En na de, laten we zeggen, Wiedergutmachung, of wat Vera dan de doorstart is, werd er toch, hebben Vera en Rick er gewoon voor gekozen, oké, we moeten hier weg, of we gaan hier weg. Was ook wel heel erg nuttig, want hij had met de halve straat ongeveer lopen rollenbollen. Dus ja, dat hou je dan toch allemaal niet al te lang meer vol. We wonen in een dorp, een hele dorp, dat wist het.
Nee.
Dus we moesten het dorp uit. En dat vonden wij heel vervelend, want wij woonden 100 meter verder, 200 meter, 100 meter. En daar waren ook onze kleinkinderen en die wilden wij, hij wilde ik toch wel één keer in de week zien. En oma die wilde ze eigenlijk toch wel iedere dag zien.
Ja, dat zal wel.
En liefst twee keer. Ja. Dus dat vonden wij eigenlijk toch wel heel, heel vervelend. En zeker toen, toen zeg maar die eerste golf seksuele affaires naar boven was, was gekomen, waren we eigenlijk helemaal niet zo blij met, die, met het besluit van Vera en Rick om te gaan verhuizen. Nou, dat heb ik ook wel laten merken. En ik heb toen ook wel gemerkt dat het allemaal zinloos zou zijn. En ik ben gewoon door gaan tellen. Ik was op dat moment ongeveer bij 3.327.000 en nog wat. Dus oké, laat maar lopen. Ik had op dat moment maar één belang. Eerste huis was gekocht door Vera. Volledig door ons gefinancierd. Beschikken, bla 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 bla. En daar was inmiddels een eigen vermogen gevormd van een kleine 2 ton. Dus kijk naar SEC hypotheek, zat 2 ton overwaarde ongeveer op. En toen dacht deze vrek, van moeten we wel even zorgen dat die overwaarde ook bij ons Vera blijft hangen.
Ja.
Want stel dat Rick nou niet geneest, ik weet wel, de kans was natuurlijk heel klein dat dat zou gebeuren in Vera's optiek. Maar in mijn denken was dat een zekerheid. Maar dat even terzijde. Stel dat het straks toch misgaat, dan gaat hij er met de overwaarde, een gedeelte van de overwaarde vandoor. Dus dat was eigenlijk wel een issuetje was, wat speelde. En nou, er is toen wel wat vervelends gebeurd. Want Vera en Rick waren inmiddels wel getrouwd toen ze in dat eerste huis zaten. En toen heb ik wel aangegeven naar Vera, Vera, meisje, moet je wel even doen op huwelijkse voorwaarden. Want stel dat bla 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 bla, dan,
ja.
Dus, nou, dat snapte Vera, dus er zijn huwelijkse voorwaarden gekomen.
Wij zijn dus tussen Seb en Kate getrouwd, dus toen was er nog geen sprake van, toen was er puur sprake van het huis en van financiën. Ja. En toen was er nog geen achtergrondkennis van Rick's en problematiek.
Okay. Er zijn huwelijkse voorwaarden gewoon gekomen.
Maar wel gemaakt op basis van een ander verhaal.
Ja. Heel, heel erg goed, want de tijdlijn inderdaad die jij zegt.
Wij zijn getrouwd omdat Seb en Jens zijn samen geboren. En Rick kon de uitvaart van Jens niet regelen omdat hij, was allemaal. Dus wij zijn ook formeel gewoon snel even getrouwd. En niks spannend.
Goed, met actie tussenin, die klopt wel. Ik heb naar Vera en Rick aangegeven. Geven, maar wel huwelijksvoorwaarden maken, want mocht het ooit misgaan, en de kans was natuurlijk heel klein dat het mis zou gaan, want Rick was mijn beste schoonzoon, doe toch even die huwelijksvoorwaarden. Nou, dat hebben ze keurig gedaan.
Ja.
Dus heb ik 3 maanden voordat ze trouwden, heb ik dat gewoon aangegeven. En 1 dag voordat ze naar de notaris gingen, kwamen ze even langs van dit is het geworden, papa, vind je het oké? Okay? En toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, dan had ik had 20 keer reminder gestuurd, ik had er liever even rustig naar willen kijken.
Yeah.
En die ruimte was er niet. Ik heb toen vastgesteld dat in ieder geval het belang van Vera in die woning,
yeah.
Dat erin zat. Maar ik heb ook vastgesteld, want dat was eigenlijk het enige trigger voor die huwelijkse voorwaarden, die woning, dat Rick zo verstandig geweest was om daar ook een koude uitsluitingsclausule in op te nemen. Dat betekent gewoon heel concreet, je weet wat koude uitsluiting is. Dat betekent dat er gewoon niet de inkomens verdeeld worden. Iedereen gewoon zijn eigen inkomen houdt, dat je met elkaar afspreekt wat je iedere maand in de pot gooit.
Ja.
Dat is er toen juridisch ingefietst, terwijl dat helemaal niet de reden was voor de huwelijkse voorwaarden. Dat was eigenlijk die woning. Dat was blijven hangen, er moest een huis gekocht worden.
Ja.
Dat konden wij ook op geen enkele wijze blokkeren. Op het moment dat het huis gekocht ging worden, was die eerste scheidingsaffaire al geweest, waarbij ze meer dan een half jaar uit elkaar geweest waren. En uiteraard werd het niet zomaar even vlug wat gekocht. Want als Rick wat doet, dan zoekt hij echt alles tot het bot uit, helemaal uit. En dan analyseert hij dat en dan maakt hij een keuze. Dit is allemaal wat sarcastisch bedoeld. Het is alles behalve dat. Het allemaal ad hoc. Dus wat er dreigde is dat dat mijn dochter met de kleinkinderen 30 kilometer verderop gingen wonen. Want daar waren ook boerderijtjes te koop. En toen hadden mijn vrouw en ik zoiets van, mijn hemel, moet het er niet aan denken dat de sfeer daar straks met die kinderen zit en het weer opnieuw misgaat, bla 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 bla.
Ja.
Dus we hebben naar vermogen toch geprobeerd wat te sturen. Zonder dat dat tot ruzies of zo was, maar oké. Okay. En toen kwam er uiteindelijk een pandje in Bokhoven in beeld.
Ja.
En dat pand, dat vond ik helemaal niks. Dan vind ik nog steeds helemaal niks. Dan moet je eigenlijk gewoon een bulldoos laten komen en helemaal plat houden. Maar goed, daar zullen we gelukkig mee worden ik ook. En wij waren al, mijn vrouw en ik, waren eigenlijk al hartstikke blij dat we ze in de buurt konden houden. Dus het was maar 5 kilometer bij ons vandaan.
Ja.
Dus dat ding is toen gekocht. 8700 vierkante meter grond, met toen ze het kochten ongeveer 400 vierkante meter aan bouwsels erop. Nou, hartstikke gelukkig, allebei. Vooral de Vera, dat was bla bla bla. En natuurlijk is papa heeft een klein beetje verstand van bouwen, dus we al over gehad, wat gaan we nou eigenlijk mee doen. En de gedachte was eigenlijk toch wel weer aan. We gaan er geen godsvermogen in stoppen om het te verbouwen. We gaan nou lekker sparen. En als we voldoende centjes bij elkaar, want we hebben eigenlijk helemaal geen idee. We gaan nou lekker sparen. En als we voldoende centjes bij elkaar hebben, dan gooi je die boel plat. En dan laten we een paleisje opzetten. Nou, dus 2 jaar lang is dat een beetje de insteek gebleven.
Yeah.
En om wat voor reden dan ook, kwamen Rick en Vera toch wel tot het inzicht van, nou, de sparen gaat toch wel eigenlijk wel heel lang duren. Dus toen werd eigenlijk de switch gemaakt naar de verbouwen.
Ja.
Ja, dat moest verbouwd worden. Nou, verbouwen kost geld. In dit geval betekent dat weer eens dat er ergens in die constructie weer wat moest gebeuren. Er moest ergens geld vandaan komen, er moest van A naar B. En in dit geval betekent dan dat er bij ons geld vrijgemaakt moet worden. Bij een van de andere dochters geld vrijgemaakt moet worden. Dat er weer additioneel geleend moet worden. Bla 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 bla. Nou, we hebben daar gewoon afspraken over gemaakt. En die trein is vervolgens gaan rollen. De eerste verbouwingsactiviteiten hebben plaatsgevonden. En al snel bleek eigenlijk dat verbouwen toch wat duurder is dan op papier aanvankelijk leek. Moet u heel bekend voorkomen.
Ja, dat horen we.
En echt de liquide middelen binnen de familie zelf waren eigenlijk niet voldoende aanwezig. En toen heb ik voorgesteld van nou, dan moet er maar weer een stukje extern geleend worden. En ik heb geloof ik al 3 keer gezegd dat ik een vrek ben. Toen heb ik gezegd van nou, weet je wat, we hebben nou al zo vaak via execution only en met een hele geringe provisie hypotheek geregeld, dat gaan we dan nu ook maar weer doen. En Vera heeft heel weinig verstand van hypotheken. Dan overdrijf ik eigenlijk nog heel erg met heel weinig. Nou, de kennis van Rick, dat mag je zelf beoordelen. Schat ik in. Ik heb 6 jaar geen contact met hem gehad. Ik weet niet wat hij inmiddels bijgeleerd heeft. Maar op hypothecair gebied was Vera hem wel ruimschoots de baas op het moment dat ik haar afhakte. Dus ik had de behoefte van, oké, ik ga het allemaal gewoon regelen.
Ja.
Ik ben een vrek, doe me gewoon via execution only. Execution only is niet bedoeld voor mensen met die achtergrond. Dus we hadden gewoon heel simpel de afspraak, dat ga ik dan wel regelen.
Ja.
Uit jullie naam. Deed ik met de andere dochters ook. Dat weten die partijen ook, dat dat volop gebeurt. Voor de goede orde hebben ze dan zo'n kennistest, ja, toets, bla 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 bla. En dan gaat het allemaal online. Oké, dat en dat, die documenten uploaden. En binnen 3-4 dagen is de boel gewoon rond te vragen. Ze van welke notaris. Nou, ik ben dat traject ingegaan. Ik had net 8 ton geleend. Bij Monio. Was binnen een week was dat geleend. En dat zat ook ergens hier. En weet je wat, ik denk dat het wel ton 4,5 voor jullie nog kunnen rochelen bij Monio. Dus gaan we regelen. Dus hetzelfde traject ingegaan. De eerste fase ging razendsnel. Alle standaard documenten. Tot de inkomensdocumenten, zeg maar, moesten komen. Moeilijk. Ik had tegen Rick gezegd, want dan communiceer ik wel met Rick. Ja. Ik moet dat hebben. Nou, toen kwamen de moeilijke discussies en de ontwijkingen en de bla 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 bla. En correcties en toestanden. Maar alle communicatie met Money Youth, dat verliep mij. Ik zat achter die computer. Uploadde die documenten. Ik kreeg die mailtjes. En op een gegeven moment, ja, die mailtjes, dat ging allemaal niet meer werken. En toen werd ik gebeld. Ik ben er nooit gebeld door door die execution. Nooit. Ik werd gebeld. Hallo, met Jan. Wij zijn op zoek naar de heer van Grinsven. Ja, klopt, dat is een telefoon, maar Rick is er even niet. Kan hij niet terugbellen?
Ja.
En dan zijn ze een paar keer zijn ze daar wel ingetrapt. En dan ging het weer even via de mail verder. Maar ze hadden natuurlijk heel snel door wat er aan de hand was.
Ja.
Iedere keer als ze belden, kregen ze mij aan de lijn.
Ja.
Was Rick niet onder handbereik. Want ik deed alles bij voorkeur zoveel, qua communicatie met Rick, zoveel mogelijk via de mail. Dus Rick was nooit onderhand bereik. Toen zei die man aan de andere kant gewoon van, meneer, weet u wat ik denk? Ik denk eigenlijk dat dat dit helemaal niet het telefoon is van meneer van Grinsven, maar dat... Dat gewoon uw telefoon is en dat er hier sprake is van een traject waarbij voor meneer van Grinsven en voor mevrouw Graven via execution only gedrag wordt een hypotheek te regelen en daar is dat traject echt niet voor bedoeld. Dus dat had te maken met de communicatie en dat had te maken met de inkomensdocumenten die Rick gewoon niet rondkreeg. Daar kwam het op neer. Dat waren weer de accountantsverklaringen, dat waren de IBA-giftes weer. Dat rammelde aan alle kanten, klaar. Dat is overigens de familie ingegaan. Want ik pretendeer toch wel een behoorlijk integriteitsniveau te hebben. Dat heeft te maken met mijn achtergrond.
Nee.
Niet klooien, want uiteindelijk gaat het zich tegen je keren. En ja, dit is de familie ingegaan. Papa heeft gefraudeerd, die heeft de bank proberen op te lichten. En nou, niets is minder waar.
Dat was ook een keer een geintje. Zo had de kakker gezet, mogen jou ook een keer te kakken zetten.
Ik heb helemaal niet gefraudeerd. Ik heb mijn naam bekend gemaakt. Ik heb zelfs gezegd van, nou, ik ben die en die. Ik heb die ervaring bij de bank. Ik weet hoe de... Hazenlopen, Money You. is onderdeel van ABN AMRO. Ja. Die zijn overigens inmiddels gestopt met nieuwe hypotheken, geloof ik. Ja, meneer, dat is oké. Dus we hebben gewoon heel correct zakelijk afscheid van elkaar genomen. En zij hebben natuurlijk ook al honderden keren meegemaakt dat derde proberen voor niet-deskundigen zoiets te ritselen. Ja, dus ik was echt niet de eerste. En, nou goed, het traject is niet doorgegaan. Maar weet je, wat ik eraan overhield is in ieder geval is dat ik helemaal de scheid natuurlijk had van Rick. Want
Riekse papieren.
Ja. De papieren deden gewoon voor geen meter. En,
je hebt ook heel lang mijn belastingaangifte gedaan, maar je hebt op een gegeven moment ook meegestopt omdat wij fiscaal partners werden en Rick gewoon.
Dus klaar. Ik heb gewoon gezegd van joh, oké, zoek het maar uit. En we hebben wel wat gedaan. Wat los daarvan in de financiële sfeer. Dus kon er eigenlijk wel een beetje door. En toen werd het eigenlijk stil. En ben ik ineens vanuit het niets in mei vorig jaar verrast. Wat ik me inmiddels wel afvraag, is het traject met jullie. Daar kan ik op basis van het online document van vaststellen, is dat in januari 2022 gestart is.
Klopt.
En dat in mei 2022 afgerond is.
Dat heeft lang geduurd inderdaad.
Dus dat is wel een hele moeilijke bevalling geweest.
Ja, het heeft een hele tijd stilgelegen. Gewoon puur vanwege de documenten aanleveren. En in eerste instantie, als je net in het nieuwe jaar een aanvraag indient, dan volstaat bijvoorbeeld het concept van de jaarrekening of iets dergelijks. En nu duurde maar. Dus toen hadden we ook de aangifte nodig. Dus we hebben gewoon gecommuniceerd wat nodig was. En doordat dat zo lang duurde en iedere keer was volgens mij de accountant ermee bezig. Dus dat was, maar dat is, maar dat is wel vaker bij ondernemers dat heel lang duurt. Omdat soms duurt het gewoon 2 maanden voordat we een keer een aangifte ontvangen. Dat is, omdat die cijfers nog afgerond moeten worden. Dus dat was nou eenmaal zo. Het was jammer voor ons omdat wij er vaker achteraan moesten gaan.
Ik had het in 4 dagen. Rick had 4 maanden voor nodig. Nou, dat is... Helemaal niks. Kijk even naar de klok. Hoe laat is het?
3 uur.
3 uur, hebben we een kwartier. Ik denk dat we met een kwartiertje af kunnen ronden, Frans. Want ik ben heel langdradig. Kan ik ook niet helpen.
Mijn net. Het is goed om informatie volledig te geven.
Even de... Wat heb je nou eigenlijk gevraagd?
Twee vragen volgens mij. Onderpand voor 100% op naam van Vera staat.
Ja, wat?
Nou, dat wist ik eerlijk gezegd niet. Ik heb in eerste instantie een mail gekregen en vanuit Rick. Daar stond in onze woning, paspoorten, zag ik dat jullie gehuwd zijn. Dus ik heb dat verder niet onderzocht. Maar ik dacht gewoon dat het de woning van beiden was. Niet door alleen op 100% van Vera. En op het moment dat wij dat indienen bij een bank en het blijkt niet zo te zijn, dan wordt er wel eens gevraagd van zorg ervoor dat er, je moet als schuldenaar moet je ook eigenaar zijn van de woning.
Ja.
Dat is er verder niet uitgekomen. Dus...
Maar Rick heeft niet gezegd van de woning staat wel voor 100% op naam van mijn vrouw.
Nee.
Dat heeft hij niet actief gemeld.
Dat is niet gemeld.
Nou is het zelfs zo dat ook als hij het niet actief gemeld heeft, ik heb zelf een abonnement op het kadaster, er zijn 1000 abonnementen op het kadaster, ieder notaris heeft dat ook nodig. Daar dient sowieso ook een checks gewoon plaats te vinden van hoe zit het nou, hoe zit de kadastrale registratie in elkaar. Dus daar had een check kunnen plaatsvinden door de... Maar jullie doen dat?
Wij doen dat als tussenpersoon, doen wij dat niet. Ja, het kantoor waar ik hiervoor werkte, hebben we dat ook nooit gedaan. Dat is iets wat de bank doet.
Okay.
Of de notaris.
U vindt dat in dit geval Allianz dat had moeten doen?
Ja. Okay. Als Allianz vindt dat het dat de woning op één naam staat en zij gaan daar niet mee akkoord of zij vinden dat dat nodig is, dat Rick ook mede-eigenaar had moeten worden, dan is het iets wat Allianz aangeeft.
Oké, okay. Maar in dit geval is, heeft Rick de aanvraag ingediend via jullie, dat is doorgegaan naar Allianz. Rick heeft niet actief aangegeven, de woning staat 100% op naam van Vera.
Ja.
Jullie hebben dat niet gecheckt bij het kadaster, jullie doen dat ook nooit. Dat is niet jullie standaard procedure.
Klopt.
En als dat al, en als de betrokken geldverstrekker dus de behoefte heeft om dat wel te checken. Want verder jullie, dat moet je checken bij het kadaster, dat staat kennelijk ook niet in het format wat jullie dan krijgen van die geldverstrekking.
Nee, dat is niet aan ons, dat doet okay. De bank, dat doet de geldverstrekker.
Ja. En we weten dus niet of het naar uw idee had dat door Allianz dan moeten gebeuren als dat daar past. Daar is het dus gestopt. Het verhaal.
Nou, volgens mij hebben zij wel gecheckt wat de burgerlijke staat is. Want er is een akte, een huwelijksakte aangeleverd. Dat is wel gecheckt. Maar ja, doordat gesproken is over onze woning en de afspraak ook met jullie beiden de eerste keer hier op kantoor geweest is, ja, hebben wij dat. Ja, dus voor mij gewoon, het is een gezamenlijke woning. En daarna heb ik ook niks buiten een huwelijksakte die door Allianz opgevraagd.
Frans, helemaal duidelijk, joh. Helemaal duidelijk. Dat is één. Ja. Het tweede wat ik me afvraag, op het moment dat je... er was op dat moment gewoon sprake van een substantiële familiehypotheek.
Ja.
En de vraag is... In welke mate heeft dat een rol gespeeld bij de aanvraag?
Nou, dat heeft zeker een rol gespeeld bij de aanvraag, want het was de bedoeling om die familiehypotheek af te lossen.
Oké. Okay.
En we hebben daar jaaroverzichten van, of een overzicht van wat er op dat moment open stond.
Oké.
Okay. Of een Excel-bestand was dat volgens mij, met dat je de jaren onder elkaar ziet. En... het stond ook in de aangifte IB, als het goed is.
Ja.
Dus dat is door Allianz gecheckt. En met...
Oké, okay. Ja.
En bij de notaris is er een bedrag van volgens mij 250.000 euro vrijgekomen.
Oké. Okay. Nu hoef ik u niet uit te leggen wat, en u zegt net heel expliciet, het is allemaal door Allianz gecheckt.
Ja.
Dus daar was ook heel expliciet bekend dat daar nog die hypotheek uit stond.
Ja.
Bij banken is het dan sowieso gebruikelijk inderdaad dat er over en weer communicatie plaatsvindt met betrekking tot uitstaande schulden. En bij banken is het dan ook zo dat op het moment dat die schulden gewoon vastgesteld worden, dat die gewoon via de notaris verrekend worden.
Ja, een bank wel.
Ja.
Bank accepteert geen hypothecaire inschrijving van een andere bank.
Nee, maar dit is ook een bank, dit is een familiebank.
Ja, maar ja.
Dus
dat
we vinden eigenlijk niet dat het nou met Eikeltje wat dit allemaal een beetje managed gecommuniceerd had moeten worden?
Ja, dat is... Ja, vanuit de bank is dat geen eis inderdaad.
Oké. Okay. Er is een contract voor die familiehypotheek. Hebt u dat contract gehad?
Dat durf ik niet te zeggen.
Oké. Okay.
Dat zou ik nou moeten zeggen.
Stel dat u het contract wel gehad zou hebben.
Ja.
En stel dat er in het contract gestaan zou hebben dat het niet toegestaan is om op eigen kracht zonder overleg met dat eikeltje wat hier die hypotheek allemaal aan het managen is, een hypotheek af te sluiten. Stel dat dat in het contract gestaan zou hebben, hoe zou u er dan mee omgegaan zijn?
Als dat in het contract zou gestaan zou hebben, ja, dan zou ik het waarschijnlijk eerst bij Rick en Vera nagevraagd hebben van hoe moet dat? Of weten jullie precies hoe dat dit zit? Ja, en dan had het waarschijnlijk wel iets dat wij vanuit ons kantoor een bericht sturen van we moeten bij de notaris afgelost worden of iets dergelijks. Ja, ik heb het nog nooit meegemaakt, maar dan had er wel iets van communicatie geweest.
Ja.
Omdat dat dan daadwerkelijk in dat contract staat. Maar,
ja.
Ja, maar ik denk niet dat.
Maar
ik,
u wist dat die lening er was.
Dat klopt, ja, ik wist dat die lening was. Dat is ook
hebt u toen gevraagd of er met betrekking tot die lening ook een contract was? U hebt wel gezien dat er een Excel was.
Ja.
Dat hebt u gezien.
Ja.
Allemaal celletjes, jaartjes.
Ja.
Dus ik ken ook die eikel die dat ding gemaakt heeft.
Ja.
Maar was voor u geen reden geweest om te vragen of dat daar een formeel contract is met handtekeningen?
Nee.
Is niet overlegd?
Nee, want wij hebben ook, als het een gewone bank is, stel het was een tweede hypotheek bij een andere bank.
Ja.
Van de Rabobank hebben we ook niet de initiële hypotheekakte of de offerte ontvangen. Dat is ook gewoon een jaaroverzicht geweest, denk ik.
Okay.
Als wij het leningnummer hebben van de bank en het hypotheekbedrag, dan is dat in principe goed.
Dan denk ik dat wij 3:15 gaan halen. We zijn nog niet helemaal klaar.
Okay.
Maar ik ben hartstikke blij met dit gesprek. Ik ben hartstikke blij met uw openheid. En ik denk op dit moment eigenlijk mijn acute vragen gewoon heel goed beantwoord zijn.
Dat is fijn.
Waarvoor nogmaals mijn dank. Daar kan ik in ieder geval voor de korte termijn mee verder. En voor de wat langere termijn er gaat wat gebeuren met die Allianz-hypotheek.
Ja.
Ik heb al gezegd, we hebben het al teruggebracht naar 4,50. Rick wil heel graag dat die hoofdelijke aansprakelijkheid eraf gaat. En dat behoeft A, de instemming van Sfera natuurlijk.
Ja.
En als het Sfera-akkoord is, dan behoeft dat de instemming van Allianz.
Ja.
En Allianz gaat dan vervolgens ook weer allerlei dingen vragen. Dus stel dat we dat traject in zouden gaan, dan geldt daar een standaard procedure voor bij Allianz.
Ja.
Standaard voor scheidingen. Dat moet, kunnen wij met aan zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid niet via Kion regelen.
Nee, waarschijnlijk niet.
Nee,
volgens
mij komen we dan bij u terecht.
Ja, dat klopt. Het is wel zo dat dit is mijn laatste maand bij Geld en Woning. Maar mijn collega Remco, die heeft jullie ook al eerder gesproken. Ja, dat zal waarschijnlijk ook allemaal via Rick gegaan zijn.
Ik ben één keer mee geweest.
Oké.
Ben ik hier nooit geweest?
Dus ja, maar het beheer valt gewoon bij Geld en Woning. Neemt mijn collega Remco van Ginsen, die neemt dat over. Ik heb hem hiervoor ook al even gesproken over deze situatie. Want hij had, in ieder geval Rick, voordat ik jullie een keer op kantoor gesproken had, had hij Rick al een keer gesproken. Maar goed, daar zullen wij jullie dan uiteraard mee helpen.
Oké. Zou ons daar uiteraard mee helpen als wij daarom vragen?
Ja, zeker.
En dan ga ik ervan uit dat daar geen verdere kosten aan verbonden zijn.
Dat ligt helemaal aan welk traject ervoor gedaan moet worden.
Het is gewoon een formuliertje invullen wat ik u zo kan geven.
als dat zo is, dan. Maar goed, dat kunt u dan. Op het moment dat dat echt zo speelt, dan kunnen we dat zeker overleggen met. Ja, dan kunt u dat overleggen met Remco.
Oké. Want nogmaals. Dat eikeltje hier, dat is deze vrekken. En die heeft straks geen zin als dat er al gaat spelen om dan 1000 euro af te tikken. Hè?
Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, het ligt helemaal aan de werkzaamheden en hoe dat traject eruit.
Oké, okay. 3:15 denken.
Ik ga mee.
Ja, hey. Nou, in ieder geval succes met de verdere afwikkeling. En bedankt voor
succes
het.
Succes met
Ja, bedankt. Hier voor de openheid. Vervelend om te horen, maar.
Wat ga je doen?
Ik blijf gewoon in het vak, maar ook zelfstandig om.
Ja,
snap ik.
Kijk. Als je al zo vaak even een kindje van een paar uur gedaan hebt en 3000 euro pak, dan.
Dan weet je hoe het moet.
Maar ja. Je doet ook heel vaak hetzelfde kunstje en dan vang je 10 euro.
Ja.